In 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4 en 5. Waren wij de vorige keer terechtgekomen. Waar aan de ene kant gesproken wordt over. In elk geval de wederkomst van Christus. Dat staat boven 4 vers 13. Hebben we menigmaal vastgesteld. En ik hoop dat we ook vastgesteld hebben dat dat zo is. Dat het daarover gaat. Maar belangrijk is natuurlijk voor ons specifiek dat detail waarover hier dan gesproken wordt. Namelijk dat voordat de Heer daadwerkelijk zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan wel gewoon op aarde. Voordat de Heer zal nederdalen, zouden wij, was de bedoeling, hem tegemoet gaan, heet dat. Met de uitdrukking uit vers 17. Wij zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dan meen ik, overigens, dat dit niet uitgebreider heb stilgestaan bij het woord opgenomen. En het lijkt mij toch onnuttig om er even wel wat uitgebreider bij stil te staan. Omdat het hele idee van op in de uitdrukking, ja, dat zit er helemaal niet in. Dat woord betekent niet op of zo. Betekent sowieso niet opgenomen. Bij opnamen denken wij of aan een ziekenhuis of aan een studio. En daar heeft het niks mee van doen. Het is trouwens ook niet van het ziekenfonds. Laat maar zitten. Harpazo is het woord in het Grieks. En dat, ja, wat er precies. Wij kunnen dat niet vertalen met één Nederlands woord. En dat geeft de vertalers enige armslag om er wat van te maken wat hun wel gepast lijkt. En vanwege dat in de wolken heeft men vertaald met opgenomen, zo van het gaat omhoog. Dat u niet denkt dat de wolken beneden zijn of zo, maar wolken zijn boven, dus als je dan toch genomen wordt, dan is het op. Dat is, zo komt men bij die uitdrukking. Eigenlijk slaat het helemaal nergens op, zo'n vertaling. Maar ik moet er ook eerlijk bij zeggen dat de Statenvertalers in 16 zoveel, wanneer het maar was, ook nou niet bepaald idee hadden van de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt. Dat bedoel ik niet om lelijk te doen over de lui, maar dat bedoel ik om ze te verexcuseren. Dat is andersom. Als het gaat over de wederkomst van Christus ten einde zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. En Israël te verzamelen en Jeruzalem te herbouwen, inclusief één tempel en wat het allemaal maar was. Als het daarover gaat, moet ik u zeggen dat u in de traditionele kerkelijke formulieren, want zo heten die dingen, formulieren, vermijnbaar met een hoofdletter, dat je daar echt helemaal niets over vindt. Staat er niet, komt er niet voor. Komt er niet in voor. Wat zeggen de oudvaders, en ik bedoel van de reformatie dan maar, gemakshalve. Wat zeggen die over de wederkomst van Christus enzovoorts? Het antwoord is helemaal niets. Komt niet voor. Nou ja, de term wel en zo. Maar dan hebben ze slechts, dan denken ze slechts aan de jongste dag. Wat is het dan? En meer niet. Dat hebben ze domweg niet. Ik wil niet zeggen dat ze nalatig geweest zijn. Het is niet aan mij om dat te zeggen. Ik stel alleen objectief vast dat ze zich daar niet mee hebben bezig gehouden. Met als gevolg, en dit is wel belangrijk, omdat er vandaag, van het jaar is het nog steeds het Lutherjaar, weet u wel. Dus dan kan ik dat mooi even zeggen. Die dingen komen niet voor in de kerkelijke formulieren en geloofsbelijdenis en hoe het maar heet mag. Om de eenvoudige reden dat ze dat nog niet bestudeerd hadden. Ze zijn een beetje vroeg geweest met van alles vast te leggen. Komt er niet in voor. En met andere woorden, in die formulieren, daar wordt het idee van een duizendjarig rijk niet in afgewezen, ook niet aanvaard. Er komt de domweg niet in voor. Het is nooit aan de orde geweest. Vandaar dat die dominee Berghof in Nederland, die is weliswaar zijn kerk uitgecommuniceerd, omdat hij een boek schreef over, ik geloof dat het heette De Christusregering of zo. Een soort parallel van het boek van Johannes de Heer, Het Duizendjarig Rijk. Maar die Berghof die werd zijn kerk uitgegooid, omdat gezegd werd, het was in strijd met wat de kerk daarover leert. En hij verdedigde zich met te zeggen, dat kan niet, want de kerk leert daar überhaupt niks over. Dus het is niet in strijd met de leer van de kerk. Nou ja, daarna wordt het voer voor de juristen natuurlijk. He, is het anders dan de kerk leert, maar is het er in strijd mee? Nee, de kerk leert er namelijk niets over. Dat is het enige verschil. Maar goed, het heeft niet mogen baten allemaal. Maar bij die discussie is uitdrukkelijk naar voren gekomen dat inderdaad de kerk er niks over leert. En dat in de kerkelijke leerstukken het een en ander dus domweg niet voorkomt, omdat degenen die het opgesteld hebben zich daar nooit in verdiept hebben. Maar Berghof zei dan natuurlijk, maar de Bijbel leert er wel wat over. En zo is het maar net. Zie? Maar het is dus ook het probleem van de vertalers geweest. Dat stamt uit dezelfde tijd allemaal. 17e eeuw. Uiteindelijk. Dus komt niet voor. En ze hebben dus ook problemen gehad hier met de vertaling. Het is een beetje absurde vertaling ook. Want harpazo, dat betekent zoveel al in het Engels heet het, volgens Strong's, heet het take by force. Eventueel to catch away. De Engelsen hebben dus ook al problemen. Je kunt het niet met één woord, wij hebben er geen één woord voor in onze moderne taal. To catch away. To pluck in het Engels. Dat is nog aardig. Met geweld. Hè? Nou ja. Met kracht wegnemen. To carry off by force. Ja. Claim for oneself eagerly. Dan heb je hoeveel woorden? 1, 2, 3, 4, 5, 5 en half is dat. To snatch out or to snatch away. Wat je er maar van maakt. Maar goed, dat is wat lastig, want in het Engels heb je toch niks natuurlijk. In het Nederlands, jawel, het woord komt wel een paar keer vaker voor in de Bijbel. En daaruit laat zich toch tamelijk eenvoudig het kleinste gemene veelvoud destilleren. Alleen weet ik nooit of het misschien toch de grootste gemene deler is. Daar moet ook nog maar eens over gediscussieerd worden dan. Ik bedoel dit. Je zet alle schriftplaatsen bij elkaar en je zoekt naar een vertaling die in al die schriftplaatsen past. Dan heb je de betekenis. Voor alle praktische doeleinden binnen de Bijbel, voor alle praktische doeleinden heb je dan de betekenis. Los van of dat ook dekkend is voor alle plaatsen in de Griekse literatuur waarin zo'n uitdrukking voorkomt. Maar daar gaat het ons niet om. Het gaat om de Bijbel. En alle schriftplaatsen in de Bijbel. En wat is daar dan de algemeen overal passende betekenis van zo'n woord? En eigenlijk is dat niet eens meer theologie of bijbelstudie. Eigenlijk is dat het taal. Het is gewoon taalstudie. Maar ja, iemand anders legde dan weer uit van, maar God is toch woord. Dus taalstudie is toch theologie. Hè? Kom er maar eens op, zuster. Ja. Maar goed. Maar ik neem ze even met u door. Dan weet u dat hoe men met zo'n woord weg moet komen. Harpazo. Harpazo. Je schrijft het met een Duitse zet. Harpazo. Harpazo. Ja, u dacht dat je het kon eten. Nou ja. Goed. In Matthäus 11 komen wij het voor het eerst tegen. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Namelijk, of gewoon en, want zo is dat dan vertaald, de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Het nemen met geweld is de vertaling van harpazo. Harpazo. Nemen met geweld. Ja. Matthäus 11, vers 12. Hier heeft het dus een negatieve toepassing. Maar in zichzelf is de term niet echt negatief. Geweld gebruiken is dikwijls negatief, maar lang niet altijd natuurlijk. Hè. Geweld is gewoon kracht, pk's. Of hoe dat tegenwoordig maar heet, die pk's. Hè. Nemen met geweld, ja. Zij nemen hetzelfde met geweld. Zij nemen het eigenlijk dus weg. Ze nemen het niet op. Het begrip opnemen, dat kan niet. Nemen met geweld wel. En nemen in de zin van wegnemen is hier blijkbaar de betekenis binnen de context. Want dat koninkrijk der hemelen wordt gepredikt, maar men wil het niet. En men neemt het weg. Niet dat men een koninkrijk kan wegnemen, maar het begrip wel. En dat weten wij zeker, omdat in de tamelijk jongste Bijbelvertaling het woord koninkrijk ook weggemoffeld is geworden. Dat is officieel. Niet dat het dan niet meer voorkomt, komt wel voor, maar de officiële idee is van mensen weten toch niet meer wat een koninkrijk is. En dus redeneren we het woord weg. We zetten er wat anders voor in de plaats. Ik ga u daar geen voorbeelden van geven, want het is slecht voor je gehoor om andere vertalingen te lezen. Dat je ze bestudeert bij gelegenheid, prima. Maar het is niet goed voor je oren. Nee. Toma. Dus met geweld nemen, heet het hier. In twee hoofdstukken verder, Matthäus 13, vers 19. Daar wordt het om een of andere reden iets anders vertaald. Ik heb nooit begrepen waarom. Het illustreert alleen al wat ik zei. Men weet met het begrip niet zo goed raad. En we zoeken elke keer opnieuw een vertaling die een beetje past. Maar het is Matthäus 13 in de verklaring van de gelijkenis van het zaad. Dan van de zaaier is het eigenlijk. Als iemand dat woord, vers 19. Als iemand het woord des koninkrijks hoort, dat is dus dat zaad. U weet wel, het woord van God is het zaad der wedergeboorte. Dat zaad is het. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze, let op, de boze, niet het boze. Het is niet abstract, het is iemand. Nee, later heeft men dat wegverklaard door te vertalen met het boze. Heel de wereld ligt in het boze en verlost ons van het boze. Maar het is de boze, hè? Het is iemand. Ja. Zo komt de boze en rukt weg. Dat is hem. Hetgeen is hard gezaaid was, deze is degene die bij de weg bezaaid is. Het idee van geweld is hier vastgelegd in het woord rukken. Wegrukken. Maar rukken is niet noodzakelijk met groot geweld. Rukken is in het Nederlands juist iets van plotseling. En zo wordt de opname van de gemeente dan ook wel eens uitgelegd. Aan de hand van deze opvatting. Namelijk dat dat gebeurt op het allerlaatste moment. En zo wordt het uitgelegd mede omdat het in het Duits van 1 Thessalonicense 4... heet het, nou, ik weet niet of het daar zo heet, maar daar heet het de entrukking, weet u wel. De entrukking, dus dat is de wegrukking. Al die Nederlanders die in Duitsland gestudeerd hebben, zal ik maar zeggen, die komen terug met de entrukking, de wegrukking van de gemeente.
dan staat er al. En drukken.
Er staat er, hè? Ja. Met dank aan Albert Raammaker en al die anderen die Wiedenes gestudeerd hebben. Die gebruiken Duitse termen. Die hebben ze dan weer ontleend aan de commentaren van Erich Sauer. Ja, het is allemaal cultuur. Ja, echt wel. Maar wegrukking. En die leggen het dan prompt zo uit. Hè. Het is op het laatste moment voor het naderende gevaar. De naderende trein of de auto. En daar wordt dan... daar worden wij dan. En daarna heb je natuurlijk altijd Openbaring 12, waar ik zo terechtkom. Openbaring 12, daar heb je die draak, die enzovoorts. En dan is het op het laatste moment, oké, dan heb je het. Heb je het begrip geïllustreerd. Maar in werkelijkheid, het is niet het idee van plotseling, hoewel het heet. In een punt destijds, in een oogwenk. En het is wel van het ene moment op het andere, dat wel. Maar het woord zelf betekent dat daar kracht voor gebruikt wordt. Heb u dat? Nou moet ik u zeggen dat voor snelheid ook kracht nodig is. En hoe hard je de pianotoets aanslaat, dat wordt gevat in het begrip velocity. En dat is dan toch weer het woord voor snelheid. Hoe snel je het doet, die hamer aanslaat. In de praktijk is het gewoon met hoeveel kracht. Maar dat hangt met elkaar samen, hè? Dus doe maar. Maar het gaat over kracht die gebruikt wordt. Nou, dan hebben we Johannes 6, vers 15. Johannes 6, vers 15. Jezus dan wetende dat zij zouden komen en hem zouden opnemen... Maar dat is het uiteraard niet, hè? Nee. Dus het heet... En hem met geweld nemen... Opdat zij hem koning maakten... Ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. Vertalen met geweld wegnemen is wat moeilijk. Dat zou wel kunnen, hoor. Het is wel uit te leggen, maar... Het blijft gewoon neutraal. Met geweld nemen. Dat ze hem dan wegnemen. Ja, naar hun maatstaven niet, maar naar zijn maatstaven uiteraard wel. Want als ze hem zouden nemen en koning maken, wordt hij weggenomen uit de bediening waarin hij in werkelijkheid stond. In die dagen. En dat was niet een weg naar koningschap. Het was wel de voorbereiding daarvoor, maar het zou niet eindigen in koningschap, toch? Het is een prachtige uitdrukking trouwens, omdat die nogal wat roet in het eten gooit in al die lering die zegt dat de Heer Jezus als koning zichzelf presenteerde en dat de koninkrijk aan het volk gepredikt werd, maar dat zij hem niet wilden, dat ze het koninkrijk en hem als koning afwezen. Nou heb je daar wel teksten voor, maar wat doe je dan met deze? Want daar staat dat ze hem koning wilden maken. Maar het punt is dat ze wilden hem koning maken, uiteraard, in hun eigen systeem en onder hun eigen constitutie, grondwet. Binnen hun eigen religie, dat wil zeggen onder de wet. En als de Heer koning wordt over Israël, is het niet onder de wet, uiteraard. Als die te moeilijk is, worden gewoon... ze wilden hem koning maken, maar onder het oude verbond. En onder het oude verbond is nou eenmaal niks blijvends. En dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat hij een eeuwig koninkrijk zou hebben. En dat de stoel zijn koninkrijks niet zou wankelen tot in eeuwigheid. En hoe het maar heten mag. En daarvoor zou hij eerst iets anders moeten regelen. Hij moest namelijk regelen eerst het einde van het oude verbond. Het einde van het oude verbond. En dus, hij voelde er niet voor om koning te worden... Bij hun. En als je een verwijstekst nodig hebt, dan moet je naar de geschiedenis van Jozef in het huis van Potifar, waar die vrouw van Potifar Jozef wel. Daar wilden ze zich wel aan onderwerpen, zal ik maar zeggen. Nou ja. Was dat te plastisch uitgedrukt? Nee, oké. Ze wilden hem al koning maken, maar hij. verdween en liet zijn mantel achter. En u weet hoe het was, de Heer Jezus verdween ook en liet ook zijn mantel achter. En we weten nu nog niet waar die, nou ja, laat maar zitten, waar die mantel terechtgekomen is. Maar toen maar. In Trier, broeder, maar ja, dus, toen maar. Gaan we misschien ook nog eens een keer naartoe, hè? Of niet? Nou ja. Maar met geweld nemen, dat wil zeggen forceren. Dat is een mooi woord van force, de kracht, weet je, forceren. Ja. Zij wilden hem met geweld nemen. Dat grijpt eigenlijk, dat past eigenlijk het beste. En dat ik me versprak, dat is omdat in Johannes 10, vers 12, de uitdrukking weer voorkomt en dan wordt die gewoon vertaald met grijpen. Johannes 10, vers 12. Maar de huurling die geen herder is en aan wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliegt. En de wolf grijpt ze. Want de wolf neemt ze met geweld. Dat is, ja, oké. Okay. De wolf grijpt ze. En verstrooit vervolgens de schaap. Dus hier is gewoon grijpen. Maar met kracht uiteraard. Ja. Waarna volgt vers 28. In ditzelfde hoofdstuk. Het hoort bij elkaar, deze beide versen. Johannes 10 vers 28, vers 27 lees ik. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken dezelfde, zij volgen mij. Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand grijpen. Dat is hem dus, hè? Nou is vertaald met rukken, maar dat had vertaald moeten worden met grijpen, omdat het ook zo vertaald is in, wat zei ik, vers 12. En daar heb je de samenhang tussen die twee. De wolf grijpt ze als de herder weg is. Maar de Heer zegt, ik ben de goede herder en niemand zal ze uit mijn hand, en dus uit mijn zorg, mijn care, uit mijn zorg grijpen. En nu is het vertaald met rukken. U ziet de vertalers hebben toch een beetje, zijn toch een beetje slordig met het woord omgegaan. Maar toch maar. Dan heb je vers 29 nog natuurlijk. Mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle en niemand kan ze rukken uit de hand mijn vaders. En de wolven dus ook niet. Specifiek de wolven niet. Uiteraard. Waarbij de wolven uiteraard staat voor de valse herders enzovoorts. Hè. Maar goed, van hier komen wij in Handelingen 8. Die is tamelijk belangrijk in die context, denk ik. Handelingen 8, waar we zijn in de geschiedenis van Filippus. En de kamerling, want zo heet het. En die geschiedenis eindigt met vers 38. Hij gebood den wagen stil te houden en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. De kamerling wordt dus met Filippus geassocieerd, geïdentificeerd. Ze daalden samen in het water af, maar Filippus is uiteraard hier de vertegenwoordiger van de Heer Jezus Christus, in wiens naam hij dus ook de doop uitvoert, zoals gebruikelijk. Hij doopt hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En dat was hem dan. Toen greep de geest des Heeren Filippus. Toen rukte de geest des Heeren Filippus weg. En nou heet het gewoon, hij nam hem weg. En nou is ineens het woord kracht, het begrip van kracht, verdwenen. Maar hij is wel meteen een eind weg, ja. En de verplaatsing neemt nou eenmaal snelheid, reken je erbij. En dus de toepassing van kracht. En dat is het, hij is een eind weg, want er staat Filippus werd gevonden te Azote, in Asdod, bij de Filistijnen. En hij verkondigde het evangelie in alle steden totdat hij in Caesarea kwam. Dat is dan weer helemaal in het noorden, dus van zuid naar noord het hele land door, Filippus. Dat deed hij hier, maar later heeft hij nog een uitgebreide bediening in Gallië. Filippus, van zuid naar noord, maar goed. Dus nou, nee, dat is verder het punt niet. Maar het punt is wel natuurlijk dat de geest hem daar brengt. Op wat voor wijze dan ook. Want dat weten we niet precies, hoe hij daar dan weer terecht kwam. Maar dat is nu even buiten de orde, want het gaat mij alleen maar om de begrip als zodanig. Nam hem weg, ja, via één wonder. Wonderen, tekenen, noem nog eens een synoniem. Wonderen, tekenen, krachten. Een andere term daarvoor. Nou, dat is hier aan de orde. En vandaar de uitdrukking, de geest nam hem weg. Het is niet het normale woord voor wegnemen. Het is het woord voor het toepassen van kracht daarbij. En dan gebeurt dit dus. Waarna wij nog terechtkomen in Handelingen 23... Handelingen 23, wat een hele toestand is als Paulus moet verschijnen voor de het Sanhedrin, voor de Hoge Raad. En je weet wat er dan gebeurt. Soms knassen ze alleen hun tanden, maar die Hoge Raad namelijk. En soms bersten hun harten, staat er ook nog een keer. Het is heel fysiek blijkbaar. Maar goed, ze worden dan moordlustig gewoonlijk dan. En, ja. En dan staat er dus ook 23 vers 10. En als een grote tweedracht ontstaan was. Je moet eens uitzoeken hoe vaak dat in de Bijbel staat. Met betrekking tot Joden. Als een grote tweedracht ontstaan was. De overste, vrezende dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood dat het krijgsvolk zou afkomen en hem uit het midden van hen wegrukken en in de legerplaats brengen. Dat is de overste van de Romeinen wel te verstaan, want dit vindt plaats natuurlijk in een van de zalen van de tempel in Jeruzalem, waar het Sanhedrin vergaderde. Maar u weet, het hele zaakje daar, dat klinkt erg oneerbiedig, maar dat bedoel ik niet. Maar die hele situatie van de tempel, al wat ermee samenhing, stond dan toch onder het toezicht van de Romeinen. Want de burcht Antonia stak daar bovenuit. Hè. Hierna lezen wij over de trappen die van het tempelplein omhoog leiden naar een nog hogere plaats dan de tempel, maar het was wel de Romeinse burcht daar. En daarheen werd Paulus afgevoerd. Paulus werd hier door de Romeinen gered uit de handen van het Joodse volk, de Joden als zodanig, want die zijn natuurlijk vertegenwoordigd in dat Sanhedrin. Hebben jullie die? En vervolgens wordt hij trouwens afgevoerd naar Caesarea. Dat is verderop in het hoofdstuk. Uit Jeruzalem weg, omdat het te gevaarlijk was voor Paulus. Maar hij wordt gered door de Romeinen. Met name door Lysias heet die overste. De verlosser, Lysias. De Romeinse bevelhebber. Voor de gelegenheid dan toch een type van de Heer zelf, de verlosser, die Paulus redt uit de handen der Joden. In deze geschiedenis. Hoofdstukken lang, maar goed, ga er niet verder op in. Maar hier wordt hij dus inderdaad uit hun midden weggerukt. Handelingen 23 vers 10. Gebood dat de krijgsvolk zou afkomen en hem uit het midden van hen wegrukken en in de legerplaats brengen. Terug in de legerplaats, want daar was hij al eerder. Maar dat doet er nou niet toe. Maar met geweld. Geweld van de krijgsvolk dus. En daar gaat het maar om. En inderdaad, wij rukken uit in dit geval een vijandige omgeving. En de volgende keer dat de uitdrukking voorkomt, is in 2 Korinthe. Die is denk ik ook wel voor de hand liggend. 2 Korinthe hoofdstuk 12. Vers 2. Ik ken een mens in Christus. Ik vind het een leuk vers. Als je die naar het Engels vertaalt, dan is daarmee alles verklaard. Voor iemand die tenminste Engels jargon kent. Ja, ik ken een mens betekent gewoon ik ken iemand, een mens. I know one, maar die one is dan gewoonlijk ik. Maar uit een soort bescheidenheid neemt men er afstand van en zit er iemand. Ja. En zo spreekt men over zichzelf dan. Maar goed, een stijlvolle manier. Maar toch maar. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar geleden. Dat slaan ze een stukje over. Dat de zodanige, die mens, is opgetrokken. Alsjeblieft, dat was hem. Is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. U vraagt zich af waar het op ineens vandaan komt. In de zin van omhoog. Ja, dat komt omdat er staat in de derde hemel. En dat opnemen in 1 Thessalonicense 4 komt dus daar ook vandaan. Het is opgetrokken in de wolken. De Heer tegemoet in de lucht en toen heeft men er op bij gezet. Maar het woord zelf betekent dat niet. Het is ontrokken aan, of ontleend aan de context. Dat de zodanige met kracht is weggenomen geweest. Of met kracht genomen is geweest. Tot in. Dus ergens naartoe, vandaar dat je kunt vertalen met wegnemen, maar het is eigenlijk gewoon nemen. In de derde hemel, dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En daarna zegt hij, maar hoe dat was weet ik niet, want ja, ik ben altijd geneigd te zeggen, nou dat is makkelijk genoeg, zo iemand komt in een andere dimensie terecht. En daarmee verwijs ik u dus naar de filosofie en de wiskundeboeken en de science fiction en wat het allemaal maar was. Men komt in een andere wereld. Hoe dat werkt, dat weet geen sterveling. Dat kunnen wij ons namelijk niet voorstellen. Het is dus ook niet te verklaren, is niet uit te leggen, maar het is gebeurd. En wat er gebeurde was eigenlijk hetzelfde als wat er ooit met, in ieder geval met Mozes gebeurde. En als u mij vraagt ook met Elia, al speelt het daar niet zo'n grote rol. Maar ze waren op de berg. Maar of je ze daar zou hebben gevonden als je was gaan zoeken, dat is nog maar zeer de vraag. En Paulus zegt, ja, dat weet ik ook niet. Of het mijn lichaam en al was, of ja, ik weet het niet. Opgetrokken geweest. Maar dat het de toepassing was van kracht. Geweld is een wat belaste term. Maar dat het de toepassing was van kracht, van godswegen. Ja, dat is zo. Ja, en dat is de enige echte fundamentele betekenis. Al het andere moet ontleend worden aan context. En aangezien het hier is opgetrokken tot in de derde hemel, wil dat nog niet zeggen dat alle keren dat zo'n woord voorkomt, dat het altijd is weggenomen naar de hemel. Want dat was natuurlijk niet zo. Dat heb je hopelijk begrepen. Ja. Het is gewoon een toepassing van kracht. Op wat voor wijze dan ook. Dat hij is opgetrokken geweest tot in het paradijs, heet het. Tot in de derde hemel, eerst vers 2 en daarna vers 4 staat het weer. Dat hij is opgetrokken geweest tot in het paradijs. Daarbij, dat is ook, daar kom ik ook nooit vanaf van dat probleem van het woord paradijs. En toch is het makkelijk genoeg. Paradijs schrijf je met een kleine letter. Het is het Griekse woord dat men niet vertaald heeft. Het is niet een eigen naam. Je schrijft het dus niet met een hoofdletter. Behalve in het Duits, want daar schrijven ze alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter. Dat maakt het ook dan weer lastig. Maar dit is gewoon een zelfstandig naamwoord. Het Griekse paradijsos van het Hebreeuwse pardes. En bovendien voorkomend in het Oude Testament. In de Septuaginta, paradijsos. Maar het komt van het Hebreeuwse pardes. En het is gewoon het woord voor een hof. Een koninklijk domein. Een aangelegd hof. Zoals bijvoorbeeld de Hof van Eden. En die is, gaat dus ook door, door de geschiedenis als het paradijs. Maar let op, het paradijs. Dat wil zeggen, het is een zelfstandig naamwoord met een lidwoord ervoor. Je schrijft het dus niet met een hoofdletter. En het paradijs, ja, het is gewoon een paradijs, want we kennen er nog een paar uit de Bijbel. Want het is gewoon de aanduiding van een aangelegde, een onderhouden. Dat is maar één woord voor. Ja, zelfs dat is niet goed. We hebben er geen fatsoenlijk Nederlands woord voor. En vandaar misschien dat men het woord paradijs maar heeft laten staan. Paradijs. Want het woord tuin betekent eigenlijk van oorsprong dat er een omtuining omheen staat en afscheiding. Want de tuin is eigenlijk het hek eromheen of de heg, wat ook hetzelfde is, hek of heg. Laat een buitenlander het woord heg uitspreken en die zal zeggen hek. Een Fransman, laat je het lezen, die zal trouwens zeggen ek. Maar goed, en dan denken de Engelsen weer dat het een ei is, maar ja, het is te laat. Enough is enough, zeggen ze dan. Maar toch maar weer. Maar een hek, een tuin is een omtuining, is eigenlijk het hek of de heg, of wat het maar is, om de hof heen. Maar dat had ik niet kunnen zeggen, want het woord hof is namelijk ook de aanduiding van een omtuining. Van een afgeschermd gebied. Daarom is het hof. Is ook het, hoe heet dat? Het koninklijke hof, zal ik maar zeggen. Aan het hof, in het hof. En dat gaat niet over de, een plaatselijk aangelegde groenteakker. Of wat is zo'n ding? Maar, of een roze. Perk is het woord, rozenperk. Ja, maar heb je het woord perk? Dat is hetzelfde als een tuin, het is hetzelfde als een heg of hek, het is hetzelfde als een hof. Wij hebben er niet een woord voor in het Nederlands. En dus gebruiken we er andere woorden voor die dan voor beide moeten fungeren. Maar het wordt een wat lastiger. Dan wordt er een wijngaard aangelegd en een tuin eromheen. Ja, dan heb je een probleem natuurlijk. Het is toch een omtuining. Maar ja, het is gewoon een tuin, maar waar zijn die woorden kwijt? En dat gehannes krijg je dus vervolgens met het woord paradijs. Dat kennen wij niet. Maar het is gewoon een koninklijk domein. Dat wil zeggen, gewoon mens werd niet geacht zoiets te hebben. Het is alleen voor de rijken, de machtigen, de edelen, hoe het maar heet mag. En die hebben dan zo'n, wat men een domein noemt. En domein betekent ook maar gewoon eigendom hoor. Of huis kan ook nog. Domus, weet u wel, huis. Dom, maar. Maar zoiets. Maar een lusthof wordt het ook vertaald. Paradijs is een lusthof. En eigenlijk moet het woord hof er dan nog weer af. Maar toen maar weer. Zoiets. En je komt paradijs tegen al in verband met de hof. Wat moet je? Met de hof van Eden. En je komt paradijs tegen in verband met de hemel. En je komt het woord paradijs tegen in verband met de hel. Waarna we het eenvoudig kunnen systematiseren. Je hebt dus een paradijs in de hemel. En je hebt een paradijs op aarde. En je hebt een paradijs onder de aarde. Op alle drie de niveaus. Want het paradijs onder de aarde, dat is een term die gebruikt wordt binnen het Jodendom. En in de Bijbel, wat wij dan toch maar gewoon plastisch noemen, de goede kant van het dodenrijk. Maar die is men ook al lang kwijt natuurlijk, de goede kant van het dodenrijk. We hadden trouwens onderweg ook nog het vagevuur uitgevonden. En wij klungelen nog steeds met het woord hel. Komt er niet vanaf. En dan maakt men een nieuwe Bijbelvertaling om het probleem op te lossen. En daarmee wordt het alleen groter. Want je had net uitgelegd wat die woorden betekenen in de Statenvertaling. En dan maken ze een andere vertaling. Kan je overnieuw beginnen? Ik heb een bloedhekel aan al die Bijbelvertalingen. Om die reden. Het belast je bij de bestudering van je Bijbel. Zie? Je kan beter bij één vertaling blijven. En dat is het dan. En dan leren waar de problemen zitten, zal ik maar zeggen. En bij de Statenvertaling is dat nog redelijk te overzien. Bij alle andere vertalingen waarvan ik notie heb, is het niet te overzien. Dat kom je vanzelf van terug. Dat is zoveel werk als je er allemaal moet bijhouden. Kun je dagwerk van hebben, dat is de duivel die je daarmee bezighoudt. Dat meen ik serieus. Ja. Maar dit moet je gewoon leren. Die hof daarboven. Bij de Heer. U weet wel, met het goudgele strand. Met de wuiven, de groene palmen. En welk lied was dat ook alweer? We hebben zo'n lied toch? Ik wil me vandaag niet. Het staat gewoon in Glorieklok. Dat staat in onze bundel ook. Eens zal ik mijn Heer ontmoeten. Derde couplet, of tweede couplet of zoiets. Daar gaat het ineens over over het strand en over de wuivende groene palmen of zoiets. Echt wel. Ja, ik zing het altijd netjes mee. Maar het blijkt uit waar het lied vandaan komt. Punt 1, niet uit Nederland. En punt 2 is, het is geschreven met Hawaii muziek in gedachten. Zodat waar het maar even kan, moet je sekstakkoorden gebruiken. Want dat hoort zo in de Hawaii muziek.
In het bergenleven land waar de groene palmen ruisen aan het blanke stille strand.
Het blanke stille strand, ja. Ja, ik ben altijd in de war met het goudgele strand. Maar dat is van Ameland. Dat ken u toch? Aan het goudgele strand van Ameland. Kent u niet?
Nee.
Ja. Vloog jouw mooi rieten rokje in de brand. Kijk, ken je het niet? Nee? Ik dacht dat mijn hart het in vlam had gezet. Maar het kwam door de peuk van de sigaret. Wee, 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 wee. Ken je het niet? Dat moet je eens opzoeken. Het goudgeel, dat is leuk. Dat is gezongen door Johnny en Rijk. En verbijsterend serieus en goed uitgevoerd. Ken je het niet? Moet je opzoeken, goudgele strand van Ameland. Goed, hebben we dat ook weer gehad. Is Ameland dan een paradijs? Nou, zolang wij er niet komen, schijnt het een paradijs. Nee, laat me zitten. Toen maar. Maar hij is opgetrokken geweest. Dat begrip, wat hier twee keer staat, in vers 2, dat was dus in vers 2 en in vers 4, dekt natuurlijk heel aardig 1 Thessalonicenzen 4. Dan wel, het is een aardige aanloop vanuit de evangelie naar 1 Thessalonicenzen 4, want dat is de volgende keer dat het woord voorkomt. En heb je hem al twee keer gehad in verband met opgetrokken zijn tot in de hemel. Het heet trouwens de derde hemel, meer zijn er niet. Dat moet ik er ook altijd bij vertellen. Want de zevende hemel, dat is een uitvinding. Ik meen dat zevende hemel deel uitmaakt van de Koran. Dat wil zeggen in de islamitische, laten we zeggen, mythologie. En ik meen ook me te herinneren, maar dat weet ik niet goed meer, maar ik meen me ook te herinneren dat ik het tegenkwam in het zogeheten boek van Henoch. Heb je weer zo'n ding? Het boek van Henoch. Want dan komt altijd weer het idee voorbij, de Bijbel verwijst naar of citeert uit een boek van Henoch. En daarna vindt men het boek van Henoch en dan moet ik u zeggen, ja, dat heeft men geschreven omdat er omdat er een vacature was, zoiets, een gat in de markt. Dat wil zeggen, het zogenaamd bestaande boek van Henoch is een erkende vervalsing. Dat lijkt mij ook correct. Maar daar kom je wel degelijk zeven dingen tegen. En het is later overgenomen door allerlei zogenaamd christelijke, dan wel charismatische, verondersteld christelijke profeten, die dan wat gezien hebben, zoals daar zijn... Ontschiet me de naam. Zoals daar zijn... Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar, ik moet even een aanloop nemen, dan komt hij wel. Sadhu Sundar Singh, hoe je dat schrijft. Sadhu Sundar Singh, die in de 20er of 30er jaren, wanneer het maar was, was die erg populair. Ook aan het hof. Nederlandse koningshuis, bedoel ik. Sadhu Sundar Singh, hij zag de hemel geopend. Hij heeft grote indruk gemaakt en iedereen is vergeten, zo te zien. En je hebt nog een variant, maar die is ouder en van Duitse origine. Maar gaat over hetzelfde. Niet alleen, dat zijn niet zeven hemelen, maar zeven diepere fasen in het dodenrijk. Ja, ja, ja. He? Dat is meneer Dante, ja. Dat is niet eens Duits trouwens natuurlijk, maar toen maar weer. Maar wel van de asmogendheden. Nou ja, laten we zitten. Zoiets. Maar dat kom je allemaal in de Bijbel niet tegen. Het is allemaal fictie, om zo te zeggen. En geen science. Goed. Nou, hierna heb je dus inderdaad 1 Thessalonicense 4. Die noem ik dus nu niet. Wij zullen dus samen met hen... met kracht weggenomen, met geweld weggenomen. Opgetrokken had dus ook gekund. Als het in 1 Korinthe 12 correct is, of als hij 2 Korinthe 12 correct is, dan had het hier ook gekund, opgetrokken, maar dat is niet het woord. Hè. Het is met geweld, met kracht. Ik kan beter zeggen kracht, want geweld, zoals gezegd, heeft bij ons een negatieve gevoelswaarde. Lading, weet je iets. Helaas. Want het is gewoon een neutraal woord. Maar. 1 Thessalonicenzen 4. Dan heb je nog Judas, vers 23. Om het compleet te maken bedoel ik, heb je Judas, vers 23. Ontferm u, wel enige onderscheid makende, maar behoud anderen door vrezen en grijp ze. Die kwamen al eerder tegen, maar toen deed de wolf dat... met de schapen. En zo kom je toch weer op Ameland terecht, denk ik dan maar. Ja, voor wat de schapen betreft. Maar behoud anderen door vrees en grijp ze uit het vuur. En haat ook de rok die van het vlees bevlekt is, enzovoort. Ik kan wel zeggen, er komt nogal kracht aan te pas om gered te worden. Om behouden te worden van de tegenwoordige, dan wel toekomende toorn en van de werking van de boze en wat het maar wezen mag. En meer wil ik daar nu gewoon niet over zeggen. Maar met geweld nemen. En de laatste keer dat de uitdrukking gebruikt wordt, is dan in Openbaring 12 vers 5, maar die hebben we, dacht ik, wel besproken. Daar zijn we in ieder geval voorbij gekomen. Het visioen van de vrouw en de draak, waaraan dus eventueel ontleend kan worden dat het plotseling gebeurt voor het naderende gevaar. Maar hoe plotseling dat is, is nog maar de vraag. Want in 1 Thessalonicenzen 5, waar we zo naar terug gaan, staat: wij zijn niet des nachts nog der duisternis, dat ons die dag des Heren als een dief zou overvallen. Want wij zijn op de hoogte van het een en ander, dus voor ons is het dan toch niet zo plotseling. Het is wel van het ene moment op het andere, maar bepaald niet onverwacht, toch? Dus toch maar weer. Voor de wereld wel, want er gebeuren dan ineens vreemde dingen. En dat is niet alleen de zogeheten opname van de gemeente, maar het is ook de nederwerping van Satan bij dezelfde gelegenheid. Ja. Ik denk dat er velen blij mee zullen zijn, maar we zouden het niet hebben over Pechtold, geloof ik, hè, vandaag. Oké. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede en haar kind werd weggerukt, met kracht weggenomen, opgetrokken, nog allemaal, tot God en zijn troon. Maar opnemen, dat is een beetje slappe gedachte, dat is het niet, hè. En te hukken is eigenlijk een mooie. Rapture vind ik een beetje overdreven, want het is ook een belast begrip. Maar Entrückung uit het Duits, dat komt eigenlijk het dichtst in de buurt, lijkt mij. Maar goed, dat weten wij nu wel, dacht ik. Dus ik ga nu weer naar 1 Thessalonicense terug. Waar wij vorige keer al lang waren in hoofdstuk 5. Van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. En dus niet, want het komt u niet toe te weten, enzovoorts. Nee, gij weet zelf zeer wel, in ieder geval wat nu volgt, dat de dag des Heren zal komen. Dat alzo is de versterking van wat hierna volgde. Hoe komt die? Wel alzo, hoe? Nou, gelijk een dief in de nacht. Dat weet je. Maar dat mag dan zo zijn. Dan gaat hij weer. Niet voor ons komt hij als een dief in de nacht. Dat zijn zo van die dingen, van die halve schriftplaatsen die hun eigen leven zijn gaan leiden, waarmee wij om de oren geslagen worden, traditioneel. Maar, het is voor ons helemaal niet als een dief in de nacht. Als het wel zo is, is het je eigen schuld. Dan heb je niet op de hoogte gesteld. Dan ben je in gebreken gebleven. Maar men zegt, nee, we moeten in gebreken blijven. We mogen het niet weten, zegt men dan. Dan heeft men hier en daar een halve tekst voor. Maar ja, gij weet zelf zeer wel. Want wanneer zij zullen zeggen. Niet wanneer wij zullen zeggen, wanneer zij. Dat is een verandering van de vorm, om zo te zeggen. Het gaat ineens niet meer over ons. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Wij zullen dat niet zeggen, om de eenvoudige reden dat wij geen stuiver geven voor die zogenaamde vrede. Ik bedoel, daar malen wij niet om. Want wij weten dat er geen vrede komt. Er komt alleen vrede als de vredevorst komt. En eerder is het gewoon flauwekul, is het de waan van de dag. Zie? En dat hadden we natuurlijk al gelezen. Hebben we dat vorige keer gelezen? Misschien wel. In Ezechiël 13? Of had ik dat aangehaald? Dat staat ze zeggen dat vrede is, maar er is geen vrede. Enzovoorts. Het is al niet dat. Hè? Ja, het is 13 vers 10, maar. Maar er zit natuurlijk een aanloop aan vast. Ik weet niet meer wat ik erover gezegd heb, want soms ontstaat dan de vraag van ja, maar gaat die tekst dan over precies hetzelfde als hier in 1 Thessalonicense 5? Dan zeg ik nou ja, misschien wil me dat niet eens het punt. Ja, dat kan. Maar ik denk het ook. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen, onder andere, want het is gewoon een algemene uitspraak. Zo gaat het namelijk. Men denkt dat men vrede tot stand heeft gebracht, maar het is gewoon onzin. Gaat voorbij. En ik moet het wel zeggen, omdat ik uiteindelijk denk dat Ezechiël 13 in de eerste plaats spreekt niet over de Joodse volk in de 70ste week van Daniel, maar over de 10 stammen van Israël die ten onder zouden gaan. Hebben jullie dat nog? Dat die 2 ook ten onder zullen gaan in de 70ste week van Daniel in de toekomst. Ja, dat is zo. Maar Ezechiël heeft niet specifiek als onderwerp het Joodse volk in de 70ste week van Daniel. Ezechiël spreekt meer specifiek en in de eerste plaats over de 10 stammen van Israël onder welke Ezechiël zich bevond. He? Ja, ik zeg dat met nadruk niet als hobby, maar gewoon omdat al die commentaren, bijna alle commentaren moet ik dan zeggen, Ezechiël plaatsen bij Daniel in de Babylonische ballingschap. Maar ze vinden elkaar echt nergens, ze komen elkaar niet tegen, er is een goede reden voor. Ze zijn niet bij elkaar. Ze leven wel in dezelfde tijd, maar Ezechiël leeft dan toch een kilometer of 500 na het schijnt verder naar het noorden. Namelijk onder de ballingen van de tinstammen van Israël. En hoe ik dat weet, omdat er staat dat het was bij de rivier... He? Gebar. De Gabor. Ja, Gebar. En als je daar je concordantie pakt, of weet ik veel wat je pakt, je Bijbelse encyclopedie, word je op het verkeerde been gezet. Want Gabor is niet een kanaaltje ergens bij Babel, dat maakt men ervan. Ze weten namelijk niet, of dan niet wat het is. Maar hij staat gewoon op de kaart, hoor, tot vandaag. Staat gewoon op de kaart, alleen 500 kilometer noordelijker. Niet in Babel, bij de Joden, maar bij Israël. Huh? Ja, in Syrië, noordelijker, in Asser, het is een lange rivier, die komt in de Eufraat uit. Het is een uitgebreid gebied, maar het is het gebied waarin de 10 stammen in ballingschap waren weggevoerd. En dat staat er in de Bijbel ook bij, hoor. Gebor, Gabor, weet ik het, Geboer, hoe ze het maar geschreven en uitgesproken hadden willen hebben. Staat gewoon op je kaart. Met andere woorden, punt 1, waarom maakt het wat uit waar Ezechiël is, waar die rivier? Het antwoord is, daarmee wordt gezegd dat hij niet bij de Joden in de Babylonische ballingschap is, maar hij wordt geacht te zijn bij de 10 stammen van Israël. En daar komt trouwens een gezelschap bij hem uit de 2 stammen, om hem advies te vragen, te vragen hoe het zit enzovoort. In de loop van het boek komt het voor. Ja. Dat heeft mij ook heel wat gekost voor het daarachter was, hoe dat zat. Maar hij was er nog helemaal niet. En hij was ook zeker niet in Jeruzalem. Hoewel hij van alles zag in Jeruzalem. Maar daar was hij ook niet. Dat was in visioenen. En aan de 10 stammen wordt via Ezechiël bekendgemaakt dat Jeruzalem zal vallen en dat Jeruzalem inmiddels, een paar jaar later, gevallen is. Dat wil zeggen, de 10 stammen in de Assyrische ballingschap, en voor zover ze daar zijn nog, worden op de hoogte gehouden van hoe het is met de 2 stammen. En met wat er van de 2 stammenrijk nog over is. Want de Heer houdt zich bezig met alle stammen van Israël in de loop van de heilsgeschiedenis. En zo is het te deze dagen nog steeds, zeg ik dan maar. Nou ja, meer moet ik er nou niet over zeggen. Gewoon terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, wanneer zij roepen shalom, eindelijk voor elkaar, dan zal een haastig verderf. En dat is wel het woord voor plotseling. Haastig. Plotseling. Zie, ik kom haastig, zei de Heer. En we zijn 2000 jaar verder, zowat. Het is nog niet gebeurd. Wat betekent dan haastig? Het betekent plotseling. Ja. Dan zal een haastig, een plotseling verderf hen overkomen. Dat zo is, weten wij ook, omdat Matteüs 24 het ook zo beschrijft. Namelijk, de oprichting van de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Dat is het midden van de 70ste week, dat is officieel na 3,5 jaar vrede. 3,5 jaar nadat men... Dat verbond gesloten heeft uit Daniël 9 vers 27. Wat is vrede brengt. 3,5 jaar na het begin van het optreden van de ruiter op het witte paard. De vredebrenger uit Openbaring 6. Markerend de eerste helft van de 70ste week. Maar van de ene dag op de andere is er de oprichting. Van de ene dag op de andere. Dat is nog lang, genomen. Maar ja, het is natuurlijk van de ene dag op de andere. Wordt dat afgodsbeeld opgericht en dan staat het, dan begint de grote verdrukking. En als je dan nog vluchten wil, dan ben je wel erg laat. Dan is het een kwestie van seconden. Zo snel moet je wegwezen, staat er. Dus dat is inderdaad haastig. Dan zal een haastig verderf hun, niet ons, zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood in bevruchte vrouw. Het bekende, tamelijk bekende beeld in de Bijbel. Aangehaald vanwege de eerste opmerking daarover in Genesis, zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. Maar het is illustratief voor deze waarheid, dat weliswaar de Heer het goede tot stand brengt, maar dat gaat via de weg van vernedering en dus via de weg van lijden. En dat is de symboliek die daar altijd achter steekt. Je kan wel naar een beloofde land, maar je gaat eerst 40 jaar door de woestijn. Je kan wel naar een beloofde land, maar je moet eerst door de bodem van de Jordaan. Beeld van de dood, zoals uit al onze liederen, uit vele van onze liederen blijkt. Enzovoorts. Niet alleen trek ik door de Jordaan. Oud lied, maar door. De Jordaan. De doodsrivier. Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Welke rivier? Nou, het is niet de Lek. Maar nog erger is het. Het is de Jordaan. Die gaat er echt in onder. Ja, de Lek vind ik altijd nog hoopgevend. Dat wil zeggen, misschien daalt het water nog. Ja, er staat er zo'n pot bij, dus je erover gaat, Lek staat er dan. Hebben ze dat nog niet verholpen, denk ik. Maar ja. Nou, wijk bij Duursteden, dan gaat het fout, hè? Dat weet u, hè. Nou ja. Toen maar. Maar dat beeld wordt gebruikt, ja. Dus, net als in Matthäus 24. En zij zullen het geenszins ontvlieden, die ruimt op de laatste verse, inderdaad van Daniël 9, die van ze zullen met de vorst die komen zal een verbond maken, een sterk verbond maken, nou ja, een verbond versterken, bekrachtigen, ondertekenen, wat het maar was. Dat is het begin van de 70ste week van Daniël. Maar het vers eindigt met verwoesting en verwoesting en verwoesten en tot het einde toe. En het is vastbesloten en wat het maar was. Dat is Daniël 9 vers 26 en 27. Zo, daar staat het woord verwoesting of wat het maar wezen mag zo vaak dat de vertalers niet eens meer een zin van konden maken. Nou ja, hebben ze wel gedaan, maar het is een onbegrijpelijke zin geworden. Verwoesten, verwoesting, verwoesten, verwoester. Kijk ze maar na. En dan staat er ook nog bij, het is vast besloten. Tot het einde toe, van de 70ste week dus. En dus tot het einde van de 70 weken. En waar 70 weken leiden tot de komst van de Messias, betekent het dus dat de Messias komt ter gelegenheid van de ultieme verwoesting van uw volk en uw stad. Uit vers 24, zoek het niet eens op, maar ja, je moet die versen eigenlijk ongeveer uit het hoofd kennen. Omdat ze de basis zijn van de eschatologische chronologie. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja, nou ja. De tijdrekening van de nog toekomende dingen, zal ik maar zeggen. Dat is wat het is. Ja. Maar dat staat hier wel. Dat zijn dus tijden en gelegenheden. De apostel vliegt er overheen. Als ik hem recht zou doen, dan zou ik er dus ook overheen vliegen. Zo van, ja, dat word je geacht te weten. Dat is het dan. Dus dat is niet nodig om daar verder op in te gaan. Maar met grote nadruk wordt gezegd dat dat niet onze positie is. Want het wordt nu herhaald, hè? Gij zijt, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis. Gij zijt alle kinderen des lichts. Gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. En je verbaast je erover hoezeer wij dan toch geconfronteerd worden met het idee dat straks komt de Heer en hij komt als een dief in de nacht en we kunnen dat niet weten en hè? We hebben geen clue. Kan vandaag nog, kan ook morgen, dus, ja, wat het maar was. Het kan er nog heel lang duren, wij weten het allemaal niet en we mogen het niet weten. En al wat daar licht in verschaft, daar is men huiverig voor, maar men wil het ook niet weten. Dat is het dan eigenlijk. Maar als je de Bijbel leest, ziet het er heel anders uit, hè? Wij worden geacht dat wel te weten. Maar we zijn zo gericht. Het christendom is altijd zo gericht geweest op zichzelf. Dat, ja, deze dingen verdwijnen. Dat raak je dan kwijt. En daarna wordt het goed gepraat natuurlijk. Want al die dingen, alles moet altijd goed gepraat worden. Zo van, ja, maar dat zien we daarna wel. Dat komt later wel. Daar hebben wij toch niet mee te maken. Of men zegt, ja, maar dan zijn wij al weg. Zo van, toch opname van de gemeente. Wat daarna komt, ja, maar dan zijn wij al weg. Dan moet ik kiezen uit die 68 uitdrukkingen hiervoor. Het waren er nog meer, geloof ik, die Godfried Bomans daarvoor verzameld heeft. Om aan te geven hoe de onverschilligheid van de gemiddelde Nederlander. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou vangen. Dat hoeft er ook niet bij, hè. Gewoon vangen is het. Dat u die dag als een dief zou vangen. Wij zijn namelijk niet in duisternis. Wij zijn allen, gij zijt allen. Zij niet, maar gij wel, hè. Gij zijt allen, zonder uitzondering, gij zijt allen kinderen des lichts. En kinderen des daags, zonen des lichts, zonen des daags. Maakt in dit geval niet zoveel uit. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Nou staat het er toch al een paar keer. Dat wij worden geacht te zijn in het licht. U weet wel van het lied, ik wandel in het licht. Of anders, daar is uit Swerels. Ja. En licht, het is nog fout Nederlands ook. Er is uit der wereld duistere wolken. Want wereld is vrouwelijk. Ja. Wereld is namelijk vrouwelijk. Want het is verziekt geworden door de poëten. Die maken er van swerels dit en swerels dat. Maar het is der wereld dit en der wereld dat. Kijk maar in je woordenboek.
Wij zijn der wereld.
Ja, precies, ja, dat klopt, ja. Der wereld gestorven. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Wij wandelen in het licht. Zo laat ons dan, en dan wordt dat beeld, want het is min of meer een beeld natuurlijk, het is overdrachtelijk, het gaat om geestelijke duisternis en geestelijk licht, logischerwijze. En maar dat beeld wordt doorgetrokken, want als het dan licht is en dus dag in de zin van licht, laat ons dan niet slapen, want slapen dat word je geacht 's nachts te doen. Laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Gesuggereerd wordt op zijn minst, dat wil zeggen op zijn minst wordt gesuggereerd dat de wereld slaapt. Dat beeld kun je ook doortrekken, vandaar al die dromerijen. En al wat men droomt wordt beschouwd als werkelijkheid. Maar het is de waan. Het is de waan van de dag. Van, gaat voorbij, het wordt allemaal opgeblazen en het is allemaal flauwekul. Dus is niks, gaat voorbij. Maar in de eerste plaats moet ik u zeggen dat in mijn Bijbel staat er bij 1 Thessalonicenzen 5 vers 4 een verwijzing naar Efeze 5 vers 8. Dat is mooi, dat is heel goed, maar dit schriftgedeelte vindt weliswaar enige parallellen. Niet alleen in Efeze 5, maar met name ook in Romeinen hoofdstuk 13. Maar eigenlijk is het schriftgedeelte ontleend aan Jesaja, hoofdstuk 60. Dat hoeft ons niet te verbazen hoor, want echt alle gemeentelijke waarheid, zoals ons uiteengezet in het Nieuwe Testament, is ontleend aan het Oude. Voor alle duidelijkheid nog een keer, zonder het Oude Testament heb je geen Nieuw Testament. En zonder de Oud-Testamentische Bijbelboeken is er geen grond voor alles wat in het Nieuwe Testament uiteen wordt gezet. Dan is trouwens het hele begrip Christus een loos, een ijdel begrip. Want de inhoud van het begrip is ontleend allemaal aan het Oude Testament. En dat wij in het licht wandelen en niet in de duisternis, hoewel de wereld in de duisternis is, wordt ons gezegd in Jesaja 60... Daar zijn we trouwens sowieso terecht bij gemeentelijke waarheid, maar toch maar weer, ga ik maar niet op in. Maar Jesaja 60, waar staat, maak u op, het wordt op zijn minst beschouwd als het begin van een nieuwe pericoop, en dat is het natuurlijk ook, maar dan toch als onderdeel van de bredere context. Maar maak u op, dat wil zeggen wakker worden, betekent dat. Word wakker. Maak u op. Sta op. Maak u op. Word verlicht. Dat is gewoon opstaan uit de slaap. Want de nieuwe dag is aangebroken. Kom tot het licht. Want het licht komt, want er is uit de wereld duister. Er is uit der wereld duistere wolken. Een licht der lichten. Licht der lichten. Grootste licht wat je maar denken kunt. Licht der lichten, toch? Net als hemel der hemelen en heilige der heiligen. En licht der lichten. Het ultieme licht. Want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren. Grotere heerlijkheid en dus groter licht is er niet. De heerlijkheid van de Heren gaat over u op. Het had trouwens ook nog kunnen zijn, de heerlijkheid, namelijk de Heren. Want des Heren, die tweede naam kan heel goed vertaald worden bij gelegenheid. Hangt van de context af, met namelijk. De heerlijkheid des Heren gaat over je op, want de Heer wordt hier beschouwd als de zon die opgaat. Dat is hier niet voor het eerst. En of Psalm 19 voor het eerst is, weet ik ook niet. Maar in Psalm 19 vind je dat wel. Daar wordt de Messias vergeleken met de zon die opgaat. Die als een bruidegom uit zijn kameren komt enzovoorts. Bij de nieuwe dag. 'S Morgens vroeg. U leest het maar eens na. Dat is die, de Psalm 19. Die van het ruime hemel rond. En, het vermeldt me blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En iets met zwerk en zo. Weet u wel. Rijmt op werk, ja, dat is waar. En prijzen zijn beleid, en zo. Maar toen maar, wel als kind geen idee wat dat is, hoor. En prijzen zijn beleid. Is beleid dan te koop? En wat is beleid dan eigenlijk? Dat je er een prijsje op kunt plakken. Maar toen maar, Psalm 19. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Overdrachtelijk, de nieuwe dag breekt aan. Dat is uiteraard de dag van het nieuwe verbond. De dag der genade. Nieuwtestamentische tijd, de komst van de Messias die het licht der wereld is. Dat is wat God beloofd heeft vanaf Genesis 1 vers 3. God zeide, er zij licht. En 2 Korinther 4 zegt, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. 2 Korinther 4, vers 4 geloof ik. Daar gaat het over. Maar hier wordt het ook uitgelegd. Want zie, het wordt toch licht, dan kun je ook wat zien. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken. En nog een keer. En donkerheid zal de volken bedekken. Wat uiteraard hetzelfde is. Maar over u in tegenstelling tot de volken en de aarde, over u zal de Heere opgaan. Het is nog steeds de beeldspraak, hè? De Heere is de naam van de zon. Of anders, het is een metafoor waarbij de zon beschouwd wordt als een type van de Heere die opgaat. Ja. En terwijl de wereld in de nacht verkeert, de volkeren in duisternis en het nacht is, begint voor ons reeds de nieuwe dag. Over u zal de Heer opgaan. En dus zijn heerlijkheid, hetgeen duidelijk een synoniem is voor licht dus, zijn heerlijkheid zal over u en boven u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan. En dat uw licht is uiteraard dat licht des Heren. De Heere is namelijk het licht. Zoals het lied zegt. Ik ben die liederen dichters altijd dankbaar. Want dan, die hebben teksten vastgelegd die beklijven. En daar kan ik dan een beroep op doen. Om niet omdat, om aan te geven dat het dus waar is. Maar wel dat het wel degelijk deel uitmaakt van het christelijk geloof en de christelijke traditie. De Heere is mijn licht. Nou ja, het had ook Openbaring 21 kunnen zijn. Men heeft de zon en de maan niet voor nodig, want het lam zelf zal hun kaars, hun lichtbron zijn, enzovoort. De Heer is mijn licht en ertussenin ligt ergens het Johannes Evangelie. En dat gaat over niks anders dan dat. Het hele Johannes Evangelie gaat over Christus als het licht in een duistere wereld. Ja. De heidenen zullen tot uw licht gaan. Zelfs de Joden, want er was nog eens een keer een Nicodemus die ging in de nacht, in de duisternis, tot hem die het licht is. En ik kreeg te horen, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Enzovoort. Johannes 3, lees het maar eens na. Het is het hele decor van het Johannes-evangelie. De duisternis van de wereld. En ergens is daar dan toch het licht. Ja. De heidenen zullen tot uw licht gaan en de koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie die allen zijn vergaderd. Ze komen tot u enzovoort. Maar wat beschreven wordt, ik lees met opzet nou niet verder. Wat beschreven wordt is de omstandigheid van onze tegenwoordige bedeling. En met name ook de omstandigheid dat dat licht wel voortkomt, maar dat het voortkomt niet zozeer uit het Joodse aspect of deel van Israël, maar uit de 10 stammen van Israël. Zoals blijkt wat hierna beschreven wordt. Maar ook dat zijn tamelijk dubbelzinnige uitdrukkingen, daarom lees ik ze niet. Over Kedar en Nebajot en de vraag wie zijn toch deze uit vers 8 enzovoort. En over de eilanden en de schepen van Tarsus die van verre komen en wat het maar was. Want dan gaat het echt allemaal over onze tegenwoordige bedeling, gemeentelijke waarheid. Gebaseerd op de beloften die aan Ephraim gedaan zijn enzovoort. Maar het gaat mij vooral om de eerste, pak een beetje, 3 versen van Jesaja 60, waarin beschreven wordt dat de wereld in duisternis is, maar er is een uitzondering op. Dat is namelijk gij, dat wil zeggen gij die gelooft, daar komt het op neer. En die zouden in het licht wandelen terwijl de wereld in duisternis is. En dat is het hele verhaal. En dat idee, dat is wat aangehaald wordt hier in het Nieuwe Testament in 1 Thessalonicenzen 5. Als er staat, gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. En dan vers 5 nog steeds, wij zijn niet des nachts, nog der duisternis, laat ons dan niet slapen, enzovoort. Maar het is duidelijk een toelichting op Jesaja 60. Vers 1 tot en met 3. Datzelfde geldt trouwens ook voor Romeinen hoofdstuk 13. Romeinen hoofdstuk 13 waar het gaat over onze positie als gelovigen in, nog in deze wereld. Hoofdstuk 12 gaat over onze positie binnen het lichaam van Christus, binnen de gemeente. Ons praktische leven als kinderen Gods en als leden van het lichaam van Christus. Maar hoofdstuk 13 gaat over wat daar buiten is. Onderwerping aan de overheid staat erboven. En dan vers, wat een beetje lastig is, want binnen een democratische context bestaat er niet zoiets als onderwerping aan de overheid, want niemand weet meer wie de overheid is. Toch? We weten niet wat de overheid is. Nou, degene die macht over ons uitoefenen, maar dat kan ook de maffia zijn. Dat is toch niet de overheid? Is dat ook de overheid? En daarna is de vraag, wat is het verschil tussen die twee? Maar ik wil er niet op ingaan, bovendien we hebben haast. Het is de laatste avond van het hele seizoen, dus je moet hierna 2 maanden wachten. Dat is zo doorgaan, wordt het wel aan de voet. Nou ja. Van het hele seizoen, dan moet je wachten tot 10 september, heeft iemand mij voorgerekend. Dus ik neem meteen aan dat dat wel goed is. Dus ik kan het niet uitgebreid bespreken. Maar wat hier gezegd wordt, is dat wij leven in te midden van een wereld die in duisternis is. Maar er staat in dat verband in Romeinen 15 vers 11. Nou, vers 11 is toch ook mooi. Ik zeg te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten dat het de uren is dat wij inmiddels, inmiddels betekent dat, dat weet u, uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerder geloofd hebben. Het is tijd om nu uit de slaap op te waken, hetgeen betekent dat te verwachten was dat er ooit zo'n tijd zou aanbreken, want nu betekent inmiddels na al het voorafgaande, hè? Nu is na, nu zeg ik altijd, dus nu ook maar weer, na alles wat vooraf ging, inmiddels. Waar slaat dat op? Nou, makkelijk genoeg, dat slaat op Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, kom tot het licht. En hier staat, nou, die tijd is nu aangebroken. De nacht namelijk is voorbij gegaan en de dag is nabijgekomen. In de Statenvertaling betekent dat nabij, niet dat het ergens in de buurt is, maar betekent altijd dat het hier is. Nabij. Heb je die? Even nadenken over na, dan heb je het voor het grijpen, dan is het hier, en bij. Dat is nog een keer, maar hetzelfde met een ander voorzetsel. Voorzetsels zijn snaakse dingen, roep ik altijd. En dit zijn er wel 2 tegelijk, nabij. Maar het betekent dat het hier is. Dat het actueel is. U weet wel, de dag van Christus is nabij, ja, die is aangebroken. En eventueel, zij menen, dat is 2 Thessalonicenzen 2, maar dat duurt nog een paar maanden voor we het daarover hebben. 2 Thessalonicenzen 2, waar de Thessalonicenzen dachten dat de dag des Heren nabij was, namelijk aangebroken was. Zie? En hier, de nacht is voorbij gegaan, wel, dan is de dag aangebroken, heet dat. De dag is nabij gekomen in dat oude Nederlands. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de gereedschappen, de wapenen, alles wat daarbij hoort, bij het licht namelijk. En dus laat ons als in de dag met ere wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen. Paulus schijnt geen bezwaar te hebben tegen brasserijen en dronkenschappen, zolang het 's nachts gebeurt, heb ik begrepen. Maar, hè? Nou ja. Niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Ik ben blij dat ik het nou niet hoef uit te leggen, want ik heb er geen tijd voor. Maar waar het over gaat, moet duidelijk zijn. We leven in de dag en wij wandelen in licht. Wij zouden dus wakker zijn, actief zijn, waakzaam zijn. En, nou ja. En dan hebben we nog zo'n schriftgedeelte. Want naast 1 Thessalonicenzen 5 hebben we ook nog Efeze hoofdstuk 5. En die lag eigenlijk het meeste voor de hand. Efeze hoofdstuk 5. Waar staat in vers 8, want gij waart, gij was, u was, maar dan u in het meervoud, u lieden was, oké. Gij waart eertijds duisternis, maar nu, waaruit er weer blijkt dat nu betekent inmiddels en na het voorafgaande, maar nu zijt gij licht in de Heere. Dat is nog sterker dan wij waren in duisternis en zijn in het licht. Wij worden geacht deel uitgemaakt te hebben. Is dat goed Nederlands? Wij worden geacht deel uitgemaakt te hebben van de duisternis. En nu worden wij geacht deel uit te maken van het licht. Wij zijn namelijk niet alleen lichtdragers, wij zijn licht. Maar er staat weer ergens anders. Nou, hier ook staat het ook, maar... Gij zijt het licht der wereld, weet u nog? Gij zijt licht. Ja. Dat is nog sterker. Nu zijt gij licht in de Heere en dus wandelt als zonen, kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts... Dat is vers 9, maar door mij gecorrigeerd... Nee, het staat er echt, de vrucht des lichts. De vrucht des lichts, daar is abusievelijk het woord geest in terechtgekomen en dat is ontleend aan Galaten 5 vers 22, zoals daaronder vermeld in mijn Bijbel. De vrucht des geestes is, enzovoorts. Hè? Maar hier heet het, het is hetzelfde, maar hier heet het de vrucht des lichts. Want geest, licht, is leven. En het is het leven, activiteit, de kracht van Christus, de Heere. Gij zijt licht in de Heere, want de vrucht, het resultaat, de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei, want licht brengt aan het licht. En licht beproeft, licht bestraft, licht beoordeelt, enzovoort. Het overkomt mij... tamelijk vaak dat ik zeg, ik kan niet zien, ik heb te weinig licht. Dat is ook een leeftijdsprobleem naar het schijnt. Te weinig licht, ik kan het niet zien. En dan moet de lamp erbij, een dun lamp, wat? Een grof licht bij van alle kanten. Oh ja, nou zie ik het, ja, oké. Okay, ja. Enzovoort. Ja, dan moet je dus een klein gaatje kijken, hoe dat zit daar, die weerstanden, condensatoren, hoe zit het allemaal, hoe is dat geschakeld? Ik kan het niet zien. Ja, daarachter zit wat, maar dan kijk je in een donkere plek. Je moet licht hebben daarbij. Hè. Licht maakt openbaar. Maar dat is het volgende vers ongeveer. Want ik lees maar even verder. Beproevende wat de Heer wel behagelijk zei, dat is wat licht doet. En hebt geen gemeenschap dus met de onvruchtbare werken der duisternis. U begrijpt dus dat het echt gaat om vrucht des lichts in vers 9. Want in vers 11 gaat het over onvruchtbare werken der duisternis. En in Galaten heet dat de vrucht, de werken des vleeses en de vrucht des geestes. Ja. Maar bestraft ze ook veel eer. Dat hangt samen met dat beproeven, aan het licht brengen. Het woord daarvoor in het Nederlands is dagen. Het werkwoord, dagen. Aan het licht brengen. En daarmee voor de rechtbank brengen. Oordelen. Dagen. Dagvaarden. Bestraft ze ook veel eer, want er geen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen, dus we gaan het niet zeggen. Maar al deze dingen, door het licht bestraft zijnde, dat wil zeggen aan het licht gebracht zijnde, door het licht veroordeeld zijnde, worden openbaar, want dat is wat licht is nou een keer. Hier bij een Bijbelse definitie van licht. Licht maakt openbaar. En andersom, al wat openbaar maakt, is licht. Vandaar dat sommige mensen ook een licht zijn en anderen weer niet. Het kan van alles zijn. Uw woord, o God, is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad, want licht maakt openbaar. De geest van God maakt openbaar, leidt ons in heel de waarheid, dus licht is ook geest. En geest is licht. Bij gelegenheid. Enzovoort. De wet is dus ook licht, maar men leest op Psalm 119, dat vind ik wel genoeg voorlopig. He? En hier staat in het algemeen, al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, en hier staat dus uitdrukkelijk dat dit een citaat is, uit het Oude Testament, die hij is trouwens, binnen de context, en binnen onze oefening begrijpend lezen, de geest, en eventueel het licht, maakt openbaar. En daarom zegt hij, dan is het licht ineens iemand, waarom ook niet? Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Ik vind het een prachtvers. En voor ieder die zijn Bijbel bestudeert of leest, is het een noodwendig. Ik moet niet die kant op kijken, dan ga ik in Duits praten. Nou, is het noodwendig. Is het een verplicht vers, vind ik. Want het Oude Testament wordt geciteerd, nou ja, aangehaald in het Nieuwe. Dat gebeurt hier dus ook. Maar dat gebeurt op verschillende wijzen. Afhankelijk van de schrijver, afhankelijk van een context. Men kan dat op verschillende manieren doen. De meest voor de hand liggende voor ons, maar wij zijn moderne westerse technisch denkende mensen, althans meesten onder ons. Wij willen graag een letterlijk citaat, maar ik moet u zeggen, een letterlijk citaat is een moderne uitvinding. Een letterlijk citaat worden wij geacht trouwens te noteren tussen aanhalingstekens. Heb u dat? Aanhalingstekens openen en dan komt wat die ander gezegd heeft. En als die uitgesproken is, of het niet verder meer willen horen of opschrijven, kan aanhalingstekens sluiten. En dit tussen haakjes zo, dit is flauwekul, hè? Dit zijn geen haakjes, dit zijn aanhalingstekens. Tussen haakjes is zo, dus aanhalingstekens. Het zijn geen haakjes. Flauwekul, ja, komt dagelijks voor die onzin. Aanhalingstekens. En aanhalingstekens is een letterlijk citaat. En soms gebruik je dat, omdat je gebruik je een uitdrukking tussen aanhalingstekens in de zin van bij wijze van spreken, maar dan bij wijze van spreken door iemand anders. Iemand anders noemt het zo, of zo zou iemand anders het kunnen noemen, en dan zet je dat tussen aanhalingstekens. Dat is de functie van die dingen. Maar leestekens zijn we afgeleerd, hè? Dat is jammer. Maar letterlijk citaat. In de Bijbel komen letterlijke citaten eigenlijk zo niet voor. Dat kan namelijk niet, omdat er in ieder geval een vertaling tussen zit. En dan ben je letterlijke citaat al kwijt. Kun je wel doen alsof. Kun je wel zeggen, nou, dit is letterlijk vertaald. Oké. Nou goed, dan rekenen we dat nog net goed, een letterlijk citaat. Maar je hebt ook dat het helemaal niet een letterlijk citaat is en ook niet geacht wordt te zijn. Dan staat er gewoon gelijk de profeten gesproken hebben. En soms staat er, die kan ik niet uit mijn hoofd doen, die moet ik even lenen uit Hebreeën 1, vers 6. Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Maar je kan niet vinden waar dat staat, hoor, in het Oude Testament. Want dat dubbele punt, en dat alle engelen Gods hem aanbidden, dat blijkt geen letterlijk citaat te zijn, want komt in het Oude Testament niet voor. Maar de gedachte wel. Dus er wordt wel degelijk gezegd dat alle engelen Gods hem zouden aanbidden. Heb je dat? Maar deze zin staat nergens letterlijk en expliciet zo. Kortom, Dat is wel een aanhaling, maar strikt genomen niet een citaat. Maar dat ik hierop inga is omdat we nog een variant erop hebben. Dan wordt iets geciteerd, maar tegelijkertijd uitgelegd. Doordat begrippen meteen vervangen worden, nee, woorden moet ik zeggen, vervangen worden door andere woorden, om meteen te verklaren waar het feitelijk over ging in het oorspronkelijke citaat. Hebben jullie die? Voorbeeld, nou, dit is het beste voorbeeld wat ik ken, Efeze 5. Er staat, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt. Maar dat staat er niet letterlijk hoor. Daar staat, maak u op. En de term maak u op kan je opvatten als sta op. Maar het is meer dan dat. Het is maak je gereed voor de dag. Nee, maar dat er nog een paar dingen moeten gebeuren. Waarschijnlijk moet je pantoffels aantrekken of zo. Ik noem maar wat geks. Maar ja, nee, dat doe je voordat je naar bed gaat ook niet. Ook oh, 's morgens ook. Ja, goed. Dan hoort u dat is van een ander. Maar dit is maak u op. Dat is sta op. Ontwaak. En dan staat erbij gij die slaapt. Uitdrukkelijk. Dat had je misschien in Jesaja 60 er niet meteen ingelezen. Maak u op wordt verlicht. Maar er wordt wel degelijk geïmpliceerd dat men slaapt op dat moment. En dat het tijd wordt om wakker te worden. Ontwaakt gij die slaapt. Maar dat begrip slaap, oké, dat kan je er nog net in lezen in Jesaja 60. Al staat het niet expliciet, maar wordt het geïmpliceerd. Maar dat die slaap waaruit men zou opstaan, in de praktijk ook beschreven kan worden als de dood waaruit men zou opstaan. Ja, daar kom je niet zo gauw op als je Jesaja 60 leest. Maar als het aangehaald wordt, dan wel geciteerd wordt in Efeze 5, dan wordt het zo aangehaald. Namelijk, sta op, niet uit de slaap, maar sta op uit de dood. Sterker, uit de doden. Ja, en dat is een begrip wat we in het Oude Testament ook niet kennen. Sta op uit de doden. Dat wil zeggen, van tussen de overige doden uit. Dat is het begrip wat de discipelen niet kenden en waarover ze discussieerden. Wat is dat toch, uit de doden opstaan? Niet dat ze niet konden weten wat de uitdrukking betekent, dat zullen ze geweten hebben. Maar ze konden dat theologisch niet plaatsen omdat de kerk het niet had vastgelegd in de formulieren. Zeg ik nou weer wat geks natuurlijk. Omdat er geen onderdeel uitmaakt van de overgeleverde traditie. Namelijk een opstanding uit de dood voor de jongste dag. Van tussen de doden uit. En hier in Efeze 5 staat dat Jesaja 60 dus daar wel degelijk over gaat. Een opstanding van tussen de doden uit. Maar nou, de vraag is een letterlijke opstanding, dan zeg ik, ja, ik ben altijd geneigd vervelend te doen dan. Want dit zijn de klassieke vragen, dat is herhaling van zetten, dat is bij het schaken. Dat is de zoveelste zet uit de partij, uit 19 zoveel, tussen die en die. En die dan met wit begonnen is, maar die door zwart is gewonnen. En weet je wel, wat is allemaal al geweest. Ken je klassieken? Als we letterlijke opstanding, dan ben ik geneigd te zeggen ja, maar om u tegemoet te komen, zeg ik u nee. Het is overdrachtelijk, maar dat is letterlijk. Dat is toch een opstanding uit de dood? Als je weet dat dood betekent scheiding, verbroken communicatie, zei mijn vader dan. Dan is het toch, als die communicatie hersteld wordt, is dat toch letterlijk. Maar toch maar, ook dit is taalkundig geneuzel, ik weet het, maar het zijn de verkeerde vragen. Je doet gewoon je best om te begrijpen. Hij zegt, sta op uit de doden. Dit is Efeze 5, het sluit aan bij Efeze 2, waar staat, God heeft u met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Die opstanding. Zie? En de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij onszelf, want wij zelf moeten tot geloof komen. En dus is de oproep, sta op, word verlicht. Bekeer u. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Opstaan, de dag breekt aan, is aangebroken. De zon gaat op. Nieuwe testamentische tijd is aangebroken en hoe dat maar heten mag. En dat is wat er staat. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En dan staat er in Jesaja 60, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want daar ben je dan op dat punt, in het tweede helft van vers 60. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. En in Efeze wordt het aangehaald en het wordt meteen vertaald naar en Christus zal over u lichten. Want de heerlijkheid des Heren is Christus. Dat is aardig, hè? Heb je meteen een verklaring voor het visioen uit Ezechiël. Wat zag Ezechiël? De heerlijkheid des Heren. Wat zag hij? Christus. Ja, op wel een zonderlinge manier. Zonderling. Heel apart, zou ik maar zeggen. Zonder. Op een aparte manier, maar het is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus. Het lijkt ook op Jesaja 6 trouwens. De Heer op een hoge en verheven troon met de cherubim daaromheen enzovoorts. Dat is het. Het is een beeld van de verheerlijkte Christus. En dat zo is, staat dan weer in Johannes 12. Hè? Meen ik. Dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. Jesaja 6 enzovoort. Christus zal over u lichten. Kortom, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En zoals in Jesaja 60, zo ook in Efeze 5, dat geldt wel voor ons, maar om ons heen in de wereld is het nog steeds gewoon duisternis. Daar kent men namelijk de wil des Heren niet. En wij wandelen in het licht, en dus staat er, zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Dat is inmiddels vers 17 uit Efeze 5. Wat is het verschil? De wereld wandelt in duisternis, weet niks eigenlijk. In ieder geval niet de wil des Heren. En als je die niet kent, weet je niet veel. Ja. Je moet het een beetje afwegen. Het belangrijkste is de wil des Heren te kennen. Als je dat niet eens kent, ja, wat moet je dan eigenlijk wel kennen? Dat maakt niet zoveel meer uit daarnaast. Maar wij wandelen in het licht en zouden verstaan welke de wil des Heren zijn. Dat staat ook inderdaad in Romeinen 12. Wij zouden onze lichamen stellen, het leven het heilige God een welbehagelijk offer. Vernieuwd worden in ons denken, opdat we zouden proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor ons. En dat is wandelen in het licht. Weet hoe dat zit, wat God gezegd heeft. Kortom, wij laten ons leiden in heel de waarheid. In het licht, in het woord van God, dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. En daarmee zouden wij vervuld worden, en dat heet dan, wordt vervuld met de geest. Maar ja, dat is de context hier in Efeze 5, maar waar het me om gaat, is dat die woorden uit Jesaja 60 inderdaad in het Nieuwe Testament worden geciteerd. Niet alleen in Efeze 5, hoewel die het meest voor de hand ligt, maar inderdaad ook in Romeinen 13 en in 1 Thessalonicenzen 5. Wat ik trouwens in mijn Bijbel mis, zijn de schriftverwijzingen. Heen en weer. Nou ja, dat wil zeggen naar Jesaja 60... terug en vanuit Jesaja 60 vooruit naar het Nieuwe Testament. Zelfs niet eens verwijzingen tussen Efeze 5 en Jesaja 60. Ik vind het erg jammer, want je zou toch moeten begrijpen dat het wisselwaarachtig over hetzelfde gaat. En dat het vers van het grootste belang is om die diverse citaten ook te begrijpen. Er wordt gewoon meteen uitgelegd waar het over gaat. En daardoor worden woorden vervangen. En zo doe je dat. Nou goed. Maar dan maar even terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Gij zijt kinderen des lichts, vers 5. En kinderen des daags. Wij weten zelf een zeer wel. 5 vers 2. Die dag zal ons niet als een dief overvallen of bevangen. uit vers 4. Wij weten hoe dat zit als we tenminste niet slapen. Want je kan natuurlijk gewoon blijven slapen en je van het licht niks aantrekken. En dat is het meest gangbare in onze tegenwoordige tijd, kan het veilig zeggen. Soms denk je dat het altijd zo geweest is, maar dat kan ik niet echt controleren. Maar in onze dagen wel. Je kunt nog net wel aankomen met God. En je kunt soms ook nog aankomen met Jezus. Maar aankomen met de Bijbel, dat is nog moeilijker. Hè? Nee, dat merk ik elk jaar weer als we inmiddels met de tent weer op stap zijn. Ik weet niet. Ik merk dat. Ik zie dat aan de mensen. En ik merk het ook aan de mensen die medewerking verlenen bij gelegenheid van buitenaf. Als het gaat over Jezus vinden ze het allemaal nog prima. Maar als het gaat over de Bijbel en die gaat open, dan zie je het gezicht betrekken en dan wordt er gekeken. Om zijn gekeken en het is een tent, dus ze lopen dan wat makkelijker in en uit. Dus dan moeten ze naar het toilet of waar ze maar naartoe moeten enzovoort. Die denken, ja, dat interesseert ze geen bal. Maar daarna zingen ze over Jezus en gij zijt machtig en groot en koning en heilig. En ze hebben geen idee wat het is, heilig. Maar daar wordt een uitgebreid over gezongen, naar het schijnt. Enzovoort, dikwijls in de vorm van mantra's. Het zijn 6 couplets. Het gaat niet eens over couplets. Het is gewoon de herhaling van dezelfde kreet. Tot Sint-Jutemus. Is dat een Bijbelse... Nou ja. Maar ja, goed. Ik overdrijf nou iets. Natuurlijk chargeer wat. Maar toch. Dat is wat je kunt over Jezus praten. Maar dat gaat er nog wel. Dat beschouwen ze als een persoonlijke vriend. Dan wel de butler. Maar, hè? Die er altijd is voor je, altijd met je meegaat. Je bent nooit alleen en hij leidt je en hij zorgt voor je en weet ik veel wat. Maar als het gaat over zijn woord en over dat woord waarin die Jezus ons bekendgemaakt wordt, dan is ineens alle interesse weg. Sir Robert Anderson, die noemde dat de Boeddha of Christendom. Ja, dat is tamelijk grof voor zo'n deftige man van 100 jaar en verder terug. De Boeddha of Christendom. En dan had hij het over die Jezus. Die is allemaal altijd maar Jezus. Hij had er een hekel aan dat Jezus. Vandaar dat hij het lied herschreef. Veilig in Jezus' armen. Dat doe je zo niet. Het is niet de armen van Jezus. Op zijn minst moet het dan zijn de Heer Jezus. En toen heeft hij het maar gelaten bij Heer. Vond hij genoeg. En toen werd het dus Jehovah. Voor alle duidelijkheid. Safe in Jehovah's keeping. En gelijk had hij ook nog natuurlijk. Want Jezus lijkt verdacht veel inmiddels op een Boeddha. Op de Boeddha. En die komt ook terug, dat weet u. En Jezus ook, dus ja. En intussen leert hij ons wat. En moeten wij van hem leren. Dat is een goede analyse, maar let erop, dat is van meer dan 100 jaar geleden hoor, dit. De Boeddha van het christendom. En of die man nou vooruitziende blik had, ik weet het niet, maar... Zoiets is het wel. Want ja, de Heer Jezus, wij kennen hem echt alleen uit de Bijbel. Nergens anders uit. Uit de Bijbel. Dus daar zou men interesse voor moeten hebben. Maar dat is hoogst problematisch. Ja. Maar goed, vandaar dat we al jaren de vaste kreet hanteren, blij met de Bijbel. Dat we hooguit af en toe het leesteken erachter veranderen. Ja, volgende keer worden het een paar puntjes erachter, hè? Blijven we erbij ook? En hoe nu verder? Nou ja, zoiets. We bedenken nog eens wat, maar voorlopig is het nog altijd raak. Blij met de Bijbel. Daar gaat het om, daar leren we hem uit kennen, want de Bijbel is dat licht waarin wij wandelen. Voor zover wij kinderen des lichts zijn, en wandelen in het licht is dat het licht van het woord van God. En dat maakt ons bekend, maakt ons openbaar, leert ons wie Christus is, en op een zijlijn die leert ons ook hoe het is met de wereld en analyseert die en zegt ja, maar daar hoor je niet bij. Leer die wereld maar kennen, dan leer je ook dat je daar niet bij hoort. Want je bent, je hoort ergens anders bij. Sterker nog, de wereld zal u haten. Omdat je van de wereld niet bent. We maken deel uit van de Heer. En dat is de reden, dan koppel ik hem weer terug naar hoofdstuk 4. Dat is de reden waarom wij als gemeente collectief uit deze wereld zullen worden weggenomen. En een plaats zullen ontvangen bij de Heer. Dat wil zeggen een plaats. Ik bedoel, iets plechtigers dan een plaats. Een positie bedoel ik. Die van koningen en priesters van het nieuwe verbond. Nou goed. Mocht dat nog even uitblijven, dan ontmoeten we elkaar hier weer over 2 maanden. Over 8 weken. En voor nu zullen we de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we daadwerkelijk mogen wandelen in uw licht. In het besef dat de wereld in duisternis is, u niet kent, geen weet heeft van de realiteit en leeft in de waan van de dag. En onder de macht van de tijdgeest, de eeuw deze wereld. Maar we danken u dat u ons daaraan onttrekt, ons overgezet hebt uit de duisternis in uw wonderbaar licht en dat u ons in heel uw waarheid zou leiden, opdat we u zouden kennen en de kracht van uw opstanding, opdat we ons bewust zouden zijn van de erfenis waarheen wij onderweg zijn en opdat we ons bewust zouden zijn van de kracht die nu werkt in ons als uw kinderen en als uw erfgenamen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en daarom ook elkaar bij u mogen aanbevelen in het besef dat we als uw kinderen ten volle afhankelijk zijn van u en de weg die u met ons gaat. En daarom, wij sluiten ons daar graag bij aan, Vader, en vragen u op grond van uw beloften, wees u dan ons nabij met uw kracht en verheerlijk uzelf in ons om Christus wil. Amen.